Als je zulke vriendelijke en warme woorden spreekt, Jan, dan moet je echt uitkijken hoor. Want dan ga ik je vandaag morgen toch een keer huggen. Huggen is wel mijn ding, maar je hoort wat Jan zegt. En ik zit altijd nog te wachten tot ik hem ook eens een keer mag huggen. En als hij zulke dingen zegt, dan wordt er helemaal warm van binnen. Maar dat van dat gebedsontbijt... En moet ik ook opzij?
Ja, graag.
Dat gebedsontbijt waren met meer mannenbroeders hoor. Dat deed ik niet alleen. Met meerdere baden we ook voor Modus Vivendi. Ja. Lieve mensen, Jan en ik hebben... Of liever gezegd, Jan heeft tegen mij gezegd van... Een minuut of 30, 35... Dat zit ook niet zo in mijn aard om me daar zo netjes aan te houden, maar het moest echt, dus ik ga het proberen. We hebben ook samen afgesproken dat of misschien heb ik het gevraagd en vond Jan het goed, dat kan ook wel zijn, dat ik niet alleen hier een preek wil houden, maar dat ik ook graag met jullie een gesprek wil over dit onderwerp van Israël. Ik ga proberen dat te verdelen in een kwartier dit en een kwartier preekkwartier met elkaar in gesprek gaan. Dus ik ga mijn horloge even neerleggen. En het is nu 11:55. Dat wat dat preken betreft, toen dacht ik van, als ik nou eens niet preek, want dan loopt het misschien toch weer uit. Als ik nou eens iemand anders laat preken, dus ik ga eigenlijk preek lezen, van iemand die dat wel kort en bondig kan zeggen. En dat is Paulus. Paulus heeft een preek gehouden tegen de Romeinen op papier. En ik wil met jullie graag gaan lezen uit Romeinen 11. Dat is heel elementair over Israël. Het is goed om weer eens terug te gaan naar het elementaire onderwijs wat Paulus ons daarover geeft. Romeinen 11 vers 1, maar ik wil eerst even iets zeggen over Romeinen 1 vers 16. Het evangelie, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, maar ook voor de Griek. En de Griek staat dan voor de niet-Jood. Ik vermoed dat dat voor jullie ook een bekende tekst is, maar... Hij in Elim was het zo'n bekende tekst, ik bedoel in het vroegere Elim van 100 jaar geleden, was het zo'n bekende tekst dat de oprichter van Elim, die heeft het op zijn grafsteen staan, die hele Romeinen 1 vers 16. Omdat hij dat zo belangrijk vond, dat het evangelie in kracht van God is tot behoud, eerst de Jood, ook de niet-Jood. In het Grieks staat er, als je het wat meer letterlijk vertaal, ik schaam mij namelijk niet voor het evangelie van de Messias. Dat staat niet in de MBG, ook niet in de MBV. Voor het evangelie van de Messias. Want daar gaat het natuurlijk bij Joden vooral om. De Messias. Dat Jezus is de Messias. Het is namelijk een kracht van God tot behoud voor. En er staat er letterlijk. Voor elke Joodse gelovige eerst. Ook Griek. Ook de Griek, de niet-Jood. Maar nou wil ik naar Romeinen 11 gaan. En gewoon gaan lezen. Ik vraag dan. God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. We zouden nu zeggen, absoluut niet. Ik ben immers zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten omdat hij tevoren gekend heeft. Of weet u niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia als hij Israël bij God aanklaagt? Dan zegt hij, Yahweh, uw profeten hebben zij gedood. Uw altaar hebben zij omvergehaald. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen. En zo is er dan ook in deze tijd, in deze tegenwoordige tijd, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing van de genade. Als je zo duidelijk hier leest dat God zijn volk niet heeft verstoten. Hoe bestaat het dan dat kerk... Wij christenen, in zijn algemeenheid, bijna 2000 jaar lang hebben gehandeld alsof God ze wel verstoten heeft. En dat zeiden we ook. Jullie hebben afgedaan en nou zijn wij het ware Israël. Hoe bestaat het als het hier zo letterlijk staat? Hoe kan een christen super verblind zijn? En dat duizenden jaren lang, niet één christen, maar een generaties christenen. Dat mag ons opmerkzaam opmaken... dat wij misschien nu ook wel met bepaalde verblindingen zitten. Dat we niet denken, Israël is verblind. Dat is zo. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Maar dat er bij ons ook verblindingen zijn. Dat we misschien wel in hetzelfde schuitje zitten, Israël en de gemeente van Jezus. Vers 6. Ja, er is dus in deze tijd ook een overblijfsel gelaten. Dat zegt Paulus 2000 jaar geleden. Vers 6, indien het nu door genade is, dan is het niet meer door werken, uit werken. Anders is genade geen genade meer. Met andere woorden, dat overblijfsel in de tegenwoordige tijd, dat zijn dan de Messiasbelijdende Joden. Want die hebben namelijk niet uit werken zijn ze overblijfsel geworden, maar uit genade. Dus ze hebben Jezus leren kennen, want dat is de enige plek waar je die genade kan krijgen. Dus de Messiasbelijdende Joden zijn een gelovig overblijfsel. Zodra je in het Oude Testament leest over overblijfsel, remnant, dan is dat in de tegenwoordige tijd de huidige Messiaanse Joden. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, in de NBV-vertaling, ik lees steeds NBG-vertaling, in de NBV-vertaling staat, heeft nagestreefd, nee, wat Israël nu nog steeds najaagt, en dan heb ik het over de niet in Jezus gelovende Joden, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de overigen zijn verhard. En het Griekse woord wat met verhard is vertaald, daar zit iets in van het woord steen, dus ze zijn versteend. Ze zijn zo hard geworden als steen. En dan moet je denken aan de nodige teksten uit het Oude Testament, ook een nieuw, waarin er staat dat ze hebben een hart van steen, maar God gaat dat veranderen en hij gaat ze een vleeshart geven. Gelijk geschreven staat, God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Dat is zo moeilijk bij Israël, hè? Dan staat er, God heeft hen verblind. Dan denk je, ze kunnen er zelf niks aan doen dat ze verblind zijn. Maar zo is het niet, want wat lezen we nou net? God gaf, de overigen zijn verhard. En dan moet je eigenlijk lezen, overigen zijn verhard geworden. En dat zie je in, zullen we zo bij vers 23 lezen. Daar staat, maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, opnieuw weer geënt worden. Dat ongeloof, dat heeft tot die verharding geleid. En daardoor is die geest van diepe slaap en van doof en blind gekomen. Als je in de Bijbel leest dat God iets doet, dan zit daar altijd wel ook een reden achter waarom God dat doet. Als God doet ons niet zomaar iets naars aan, of maakt ons niet zomaar blind, natuurlijk niet. Maar omdat wij op de een of andere manier dingen niet doen of uit ongeloof handelen of niet handelen, dan word je op een gegeven moment daaraan overgegeven. En dan raak je verhard. En als je daarvan bekeert, dan wordt het harde weer zacht. En David zegt, Paulus citeert hier David, hun taal, Psalm 69 geloof ik, hun tafel worden tot een strik en een net en tot een aanstoot en vergelding voor hen. En daarmee is Jesaja geciteerd en Mozes is geciteerd en David wordt geciteerd. Laten dat nou net de drie hoofddelen zijn van het Joodse Oude Testament, de Tenach. De Torah, wat ten onrechte wet wordt genoemd. En de geschriften die in onze Nederlandse Bijbels in het midden staan. De geschriften zoals Psalmen, Spreuken, et cetera. En de profeten, Nevi'im. Dat is bij elkaar het woord Tenach. En van elk van die drie hoofddelen wordt hier door Paulus geciteerd. Want hij was ook een schriftgeleerde. Hij kende het woord door en door. Ik vraag dan. Nee, even kijken. Dan staat er ook nog, laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en door hun rug voorgoed zich krommen. Misschien wel onder de slavernij van de zonde. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Nee, volstrekt niet, absoluut niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Heidenen, dat is in deze context de niet-Joden. De goyim, in het Hebreeuws gezegd. Het heil is in het Hebreeuws gezegd, het werkwoord Yahshua, en daar is ook de naam Yeshua van gekomen. Yeshua is hij red. Dat is gewoon een Hebreeuwse vervoeging van het werkwoord redden. Derde persoon enkelvoud, hij red, Yeshua. Dus zijn naam is hij red. Als je Yeshua zegt, zeg je hij red. Als je dat in de hemelse gewesten uitspreekt, uitprogrammeert, zeg je elke keer, hij redt, als je de naam Yeshua gebruikt. Dus als je het woord heil ziet in het Oude Testament en in dit geval ook hier in het Nieuwe Testament, dan is dat in de oren van de Jood, en als je iets ervan weet, ook in onze oren, is het, hij redt, de redder. Door hun val van de Joden is het heil tot de niet-Joden gekomen, om hen tot jaloezie op te wekken. Dit noem ik een kerntekst uit vers uit Romeinen 11. Om hen tot naijver op te wekken. En ik heb het zo geschreven, het zou zo moeten zijn dat wanneer wij christenen Joden ontmoeten, dat zij denken, wat die heeft, dat wil ik ook hebben. Dat ze in de goede zin van het woord jaloers worden op, wauw. En zo zijn ook veel Messiaanse Joden tot geloof gekomen, omdat ze de liefde van christenen zagen. Je kan anno nu bijna niet meer aankomen bij Joden en gaan gewoon één op één gaan staan evangeliseren. Want wij christenen hebben zoveel boter op ons hoofd in de loop der eeuwen, dat onze woorden eigenlijk ongeloofwaardig zijn. Maar de liefde van Jezus, als die naar buiten komt en ze voelen dat en ze merken dat, dat is geloofwaardig. Want dan is het niet van jou, maar dan is het van de Heer. Let op, in de NBV, ik had namelijk eerst had ik dit alles in de NBV gedaan. Toen vroeg ik aan Jan, wat voor een vertaling hebben jullie? Toen zegt hij, nou, NBG mag ook. Dus daar voelde ik me meer mee vertrouwd. Maar in de NBV staat er dus, door hun val is het heil tot de heiden gekomen. En daarop moesten zij afgunstig worden. Maar zo is het niet. Het is niet dat het op die manier werkt. Het is bedoeld dat wij hen uitprikkelen om iets te willen hebben wat wij ook hebben ontvangen. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekorten rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid als zij tot volheid komen. Messiaanse Joden zijn tot volheid gekomen. Die worden meer Jood dan daarvoor nog. Ook al zeggen de Joden, de over al eeuwen geldende leugen van als een Jood christen wordt, is die geen Jood meer. Als een Nederlander christen wordt, is die geen Nederlander meer. Dat is net zo zot. Als een Jood christen wordt, of liever gezegd, Yeshua, Jezus gaat volgen, dan wordt hij nog veel meer Jood als dat hij was. Want hij wordt dubbel Jood. Omdat de Messias beleidende Joden, die vormen een onderdeel van de gemeente van Jezus. En de gemeente van Jezus en het orthodoxe gedeelte van het Joodse volk zijn één volk. Daar had ik eigenlijk eerst over willen preken, maar het is dit geworden. Zijn één volk. In Gods ogen zijn Joden en christenen, zeg ik het goed, Joden, het Joodse volk, het volk Israël en de christenheid zijn één volk. Dat noem je ook wel Juda en Ephraim. Juda en Israël, Juda en Ephraim. Maar dat voert ver om dat nu allemaal te doen, want anders krijg ik problemen met dit horloge hier. Ik spreek tot u, heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver, de jaloezie, van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen behouden. Oh, daar had hij alles voor over, zelfs zijn eigen redding, als hij maar mede-Joden tot Jezus mocht leiden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. Is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en u als wilde tak, lood, daartussen bent geënt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien u er zich er tegen beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Wij christenen zijn ingeënt in de edele olijfboom. De edele olijfboom is Israël. De wortel van de edele olijfboom is Jezus, Yeshua. Dus wij zijn geënt op de wortel Yeshua, maar wij zijn geënt tussen de takken van Israël, zeg maar. En daar moeten we ons niet tegen beroemen. Dan moet je toch voorstellen dat er hier vandaag een nieuweling binnenkomt en die gaat hier gelijk de dienst lopen uitmaken. Ja, dat doen jullie allemaal niet zo goed, maar laat mij maar even die aanbidding doen. Nou, we hebben ervan genoten van de aanbidding. En dan komt er een vreemde die zegt, laat mij dat maar eens even. En zo ging het met ons christenen. Toen, 1900 jaar geleden, wij christenen kwamen erbij. We werden als takken daartussen geënt, als het ware. En toen gingen wij de dienst uitmaken. En nog erger, we gingen de oorspronkelijke takken allemaal wegkappen en zeggen, jullie horen er niet meer bij. Wij zijn nu het ware Israël. En wij christenen hebben ons heel erg beroemd en tegen Israël. En als je je gaat beroemen tegen Israël in deze context, dan gaat dat heel erg richting antisemitisme. En bedenk dan ook nog even dat antisemitisme, dat is eigenlijk antisemitisme, de zoon van Noach. Want daar is het Joods volk uit, dus als ze allemaal nazaten van Sem, antisemitisme. En dat spreek je op zijn Hebreeuws uit, antisemitisme. En dat betekent de naam. Joden hebben het heel vaak, als die willen de naam van God niet uitspreken. Dat is ook onbijbels, maar goed. Die zeggen dan de naam, of de eeuwige, of de heilige. Dus antisemitisme is antisemitisme. En dat is logisch, als je je tegen het Joods volk verzet, verzet je je rechtstreeks tegen God. En dat hebben wij, ja, ik kan dat niet nalaten om dat toch te benadrukken, dat hebben wij christenen eeuwenlang gedaan. Daar zijn we deels van teruggekomen nu, maar we zitten nog met heel veel restanten van die verkeerde houding. En dan komt Paulus, u zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken opdat ik als loot geënt zou worden. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken en u staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Wees ootmoedig tegenover het volk van God. We hebben net dat prachtige lied wat Marieke en Marja, geloof ik, zongen. En ons daarin voorgingen van, neemt mijn juk op u, want mijn last is licht. Maar daarvoor staat van, leert van mij, want ik ben nederig van hart. Het Griekse woord daar is hetzelfde als het woord ootmoedig. Leert van Yeshua als je vermoeid en belast bent. Leer van Jezus als je vermoeid en belast bent. Want hij is ootmoedig. Het geheim van dit vers, wat we dus net zongen, en dat zit hem in als je wil leren van de ootmoed van Jezus. Dan gaat je vermoeidheid en je belastheid weg. Terwijl je misschien nog steeds je fysieke problemen houdt. Maar als die ootmoed in je komt, de ootmoed van Jezus in je komt, dan gaat zo'n vers in werkelijkheid worden. In het woordenboek van de Nederlandse taal, Dikke van Dalen, als je daar het woord ootmoed opzoekt, dan staan daar een aantal omschrijvingen, ook onder andere ten aanzien van God, maar er staat ook bij, de bron van alle ootmoed is Jezus. Staat in de Dikke van Dalen gewoon. Dat ootmoed, de ootmoedigheid, de nederigheid, die kleinheid tegenover de Heer en tegenover anderen, die is zo wezenlijk. Maar dat is die dus ook ten aanzien van het volk Israël. En wij zijn heel hoogmoedig geweest. Want in God de natuurlijke takken die gespaard heeft, zal hij ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid van God en zijn gestrengheid. Over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods. Indien u bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook u weggekapt worden. Wat een desillusie moet dat zijn als je ingeënt bent in die boom, in die Ede olijfboom. Vervolgens kap je allerlei oorspronkelijke takken weg, omdat je denkt dat het nou om jou gaat. En dan komt er op een gegeven moment de heer van de wijngaard en die kapt jouw takken ook weg. Dat is een desillusie. En dat zijn we ons niet bewust geweest, al die 1700 jaar. Dus wat is er waar wij ons nu niet van bewust zijn? Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weer geënt worden. God is immers bij macht hen opnieuw te enten. Want indien u uit de wilde olijf, waartoe u naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt bent, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden? Wauw, ze komen allemaal weer terug. Gans Israël zal behouden worden, dat gaan we zo ook nog lezen. Is ook een kerntekst. Heel Israël zal behouden worden. Op Gods manier, op Gods plan. Nu leven we in een tijd dat ook Joden Jezus nodig hebben om tot wedergeboorte te komen. Er is geen andere weg dan geloven in Jezus dat hij voor jouw zonde gestorven is. Voor Jood en niet-Jood. Maar ze zullen allemaal eens behouden worden. Dat is Gods geheim, Gods prachtige belofte. Want broeders, opdat u niet eigenwijs, opdat u niet onwetend, staat er eigenlijk in het Grieks, zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding, verstening, is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Oh, daar is al zoveel over gesproken. Dat ga ik dan nu maar niet doen. Je kunt denken dat volheid van heidenen met een getal te maken heeft, met een hoeveelheid christenen die dan tot geloof gekomen zouden moeten zijn. Maar je kunt ook heel anders denken. Je kunt ook denken, als de volheid van de heidenen ingaan, dat is het moment. Ik zeg niet dat het dat is, want ik weet ook niet precies wat het betekent. Maar het zou kunnen zijn dat op het moment dat de volgelingen van Jezus, de niet-Joodse volgelingen van Jezus, allemaal gaan inzien dat we het echt heel fout hebben gedaan op dit punt. En dat we eigenlijk één volk zijn. Dus dat we tegen onszelf hebben gestreden, in Gods ogen. Als we dat gaan inzien, dat zou ook die volheid kunnen zijn. En dat er dan wonderen gaan gebeuren die hier beschreven staan. En aldus zal heel Israël behouden worden zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. Dat staat meerdere keren in het Oude Testament. Hij zal hun zonde wegnemen. Hij zal de goddeloosheid wegnemen. Hij zal hen tot hem brengen, tot heil brengen. Hij zal hen herstellen. Het hele Oude Testament staat er, nou overdreven, heel veel in het Oude Testament staat dat geschreven. Er zijn prachtige, heerlijke beloften voor Israël. Nog los van wat er tot die tijd nog staat te gebeuren. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Stel je voor dat hij echt Israël opzij had gezet. Hoeveel garantie hebben wij dan dat hij ons ook niet een keer opzij zet? Dat is natuurlijk een bekende uitspraak, maar onbegrijpelijk dat we dat eeuwenlang zo gedacht hebben. Want evenals u eertijds aan God ongehoorzaam was, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat de door u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. En dan barst Paulus uit in een lofzang, in een aanbidding. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin van Jahweh gekend? Wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dit noem ik dan de preek van Paulus over Israël. Een elementaire preek. Ik denk dat jullie het hoofdstuk allemaal wel kennen en gelezen hebben. Maar zo hebben we daar even heel nadrukkelijk bij stilgestaan. Ik vind het doorgaans wat moeilijk als je ergens preekt. Het hele systeem van preken heeft hele goede kanten, maar het heeft ook een beetje nadeel. Er staat één persoon en die praat één richting verkeer en dat is het dan. En dan ga je allemaal weer naar huis, kan je erover napraten en je kan naar de spreker toekomen en allerlei dingen zeggen, vragen. Dus ik zei, Jan, kan ik nou zo over Israël vertellen, maar kunnen we dan daarna ook met elkaar daarover in gesprek? En ik heb dat wel eens vaker gedaan en daar heb ik eigenlijk best wel goede ervaringen mee. Dus dat wil ik nu doen. Ik wil u een vraag, een meerdere vragen gaan stellen. En ik vraag om uw reactie. En ook dat zal je zo merken. Maar het is natuurlijk wel één ding. We zitten hier met een grote groep. En als iedereen praat zoals we dat van elkaar weten, dat iedereen praat, hoor ik ook bij, dan zitten we hier natuurlijk morgenavond nog. En misschien vindt u dat leuk, maar ik vermoed niet dat dat de bedoeling is. Dus sta me toe dat ik wel dat gesprek in de hand hou om ons aan de tijd te houden. Dat hoort bij het fatsoen. Sta me toe dat ik de tijd in de gaten hou. Mijn vraag, eerste vraag is, hoe had ik dat opgeschreven ook alweer? Oh ja, gaat dit hoofdstuk wat we nu gelezen hebben over Israël als Gods volk of over de moderne staat Israël? Wat denken jullie? Is daar verschil tussen?
Dat vind ik wel een goede vraag.
Een hele goede vraag. Meneer, u stak uw vinger even op.
Ja, ik
op het heden slaat. Wat Paulus ons zojuist geleerd heeft, slaat op het heden, zegt deze woorden.
Ik denk beide.
Beide.
Ik denk, als je, ja, de staat van Israël is een zonder staat. Daar bedoel ik niks negatiefs mee. Maar is mensen die hebben die staat gericht in 48. En dat gaat, God gaat dwars door staten.
Amen.
Dwars door alles heen.
Amen. Dus, nog meer reacties? Wat zei je? Over zijn volk. Ah, dat is een duidelijke stellingname. Ik zag nog een vinger, meen ik, daar. Ja, ook Gods volk, ja. Oké, daar kan je allemaal zo je eigen gedachten over hebben. Omdat ik Elim heb mogen heropenen in 2005, heb ik me heel erg verdiept in de geschiedenis van het oude Elim. Om te weten, Heer, waarom laat u nou eigenlijk Elim heropenen? Waarom heropent u Elim? Dus ik heb heel diep gesnuffeld in de gezocht, geonderzocht in de geschiedenis van het vroegere Elim. En een van de dingen die ik leerde van dominee Rottenberg, dat is een bekeerde Jood, die zei van, die was eigenlijk tegen het Zionisme. En Zionisme wilde zeggen dat Israël weer een land zou krijgen in Sion en daar kon gaan wonen. Dat is gebeurd, want God werkt door alles heen, fout of niet goed, fout of niet fout. Waarom was hij tegen het Zionisme? Denk aan Theodor Herzl, die dat zeg maar min of meer allemaal in gang gezet heeft, maar die zei er wel één ding bij. Het moet zonder God. Het moet een socialistische staat worden zonder God. Seculiere staat. Logisch dat je er dan op tegen bent. Althans, tegen die insteek. God heeft er doorheen gewerkt. Dat hebben we ruimschoots gezien. Maar het moet wel een land zijn dat God zoekt. Daar gaat het om. Als God heeft heel vaak beloofd in de Bijbel, ik ga jullie weer herstellen, ik ga jullie weer terugbrengen naar het land, en dan ga ik dit doen en dan ga ik dat doen. Nou, ze zijn teruggegaan naar het land, maar die beloftes die erbij horen zijn nog niet in vervulling gegaan. Maar het is ook een staat die nog niet zich bekeerd heeft en tot God een land van God is en een volk van God is. Dus ik denk dat alles wat hier staat geldt voor Gods volk, en niet voor een seculiere staat die zegt, die terecht zegt, wij zijn nu Israël. Snap, voelen jullie de nuancering? Dus het is wat mij betreft de nieuwe staat Israël, die zou dit ook mogen en moeten lezen en zich bekeren. Dat geldt voor ons ook als christenen, maar dat geldt voor hen ook. Tweede vraag, dat is een hele andere, van een hele andere orde. Als je Israël zondag hebt en nu een dienst over Israël, of preek over Israël, dan je hebt zelf moeite met Israël, dan denk je nou, laat me maar een beetje gedijst houden, want zit ik in een omgeving met allemaal Israëlvrienden of zo. Dus. Maar ik heb ook wel gemerkt van, er zijn gewoon mensen, lieve oprechte christenen, niks mis mee, maar die hebben wel moeite met Israël. Die zien Israël eigenlijk niet zo zitten. Ik was dus op een verjaardag in mijn familie en ik zeg, toen zei ik van, ja, wij verzamelen kleding voor Israël. Er is daar veel armoede, dus we verzamelen gebruikte kleding en nieuwe kleding. En dat wordt door lieve dames, waaronder Sari, wordt dat gesorteerd en allemaal keurig verpakt en noem maar op en zo. En toen zei een zeer oprechte christen in mijn familie, die zei van, boch, dat enge volk Israël, ik heb er zo moeite mee. En ik wist niet wat ik hoorde. Maar zijn er nou onder jullie misschien ook die zeggen, ja, ik heb toch wel een beetje moeite met al dat Israël gedoe. Durf dat te uiten. Degene van wie het nooit zou verwachten, steek zijn hand op. Lutzen.
Aan het einde van het vorige stuk komt de gedachte, is die staat dan voor de waarde?
Nou, ik neem de vrijmoedigheid om... Ik neem niet de vrijmoedigheid om daar zomaar een antwoord op te geven, maar ik kan wel zeggen, ik denk dat het voorbarig is. Maar God gebruikt het wel. Want er zijn wonderen gebeurd, die kunnen niet door mensen gedaan zijn. Ik denk dat het voorbarig is. Maar ik, misschien heb ik het helemaal fout.
Dus
moet
denken,
oh, dat sowieso. Die opdracht is, vind ik althans weer, de opdracht om Joden te helpen en te dienen en lief, vooral lief te hebben. Elim evangeliseert door liefde te tonen met de daad. En we hebben gemerkt dat het werkt. Zijn er mensen die moeite hebben met Israël? Daar wil ik, als die er zijn, misschien is er niemand. Ja, ik zie wat handen. Werner.
Ja, nou ja,
met hun wraak.
Ja, dat is wraak, ze worden constant aangevallen. Dat is vrij duidelijk. Dat weten christenen, ja. Dat het een aanval is. Op de staat.
Dan slaan ze terug.
Maar, ik heb daar wel moeite mee van, ja, het is Israël, maar het is nog niet het vernieuwde Israël.
Ja. Oké, dankjewel. Meneer achterin, u stak ook uw hand op. Ja, waarom?
Nou, om de vragen die nu overgesproken worden en het Joodse volk, dan kijken wij heel erg naar Israël, maar er zijn miljoenen Joden verspreid over de wereld.
Amen.
En kom niet aan Gods volk, maar dat is voor mij de Joden. En dat zijn dus ook de vervolgde Joden nu in Rusland en dat soort landen. Daar kom je niet aan, want dat is Gods volk. En dat is voor mij Gods volk, de Joden.
Ja. 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 Dus uw hoofdpijndossier is in ieder geval constateert ook dat er een verschil is tussen Gods volk en de staat.
Ja, ik heb dezelfde discrepantie. Alleen, ik kom er ook achter dat het judaïsme, het geloof van de Joden, hè, dat is het judaïsme, is zelfs in op het huidige Israël, is heel erg seculier aan het worden. Dus, er zijn heel veel niet-gelovige Joden die niet aan God, in God geloven. En daar heb ik moeite mee.
Ja.
En ik denk ook dat dat ervoor zorgt dat het Israël van nu zich niet gedraagt zoals wij verwachten dat het zou moeten gedragen.
Ja.
Omdat het voor een deel seculier is.
Ja. Dank jullie wel voor deze drie reacties. Er zijn er misschien nog meer, maar laten we daar nu even op ingaan. Eigenlijk constateren jullie alle drie wel van de seculiere staat. Zeg, wat moet je daar nou mee? Die doen dingen die niet bij een christen of bij een Joodse gelovige horen. Die doen dingen die niet bij de Bijbel horen. Op de een of andere manier. Weet je, daarom maak ik ook altijd het onderscheid tussen de staat en tussen Gods volk. Ik noem heel vaak Gods volk Israël om aan te geven dat het Gods volk is. Omdat die staat, ja, daar heb ik ook moeite mee. Ook met bepaalde dingen moeite. Ik heb met alle landen en alle staten op de wereld zitten mooie dingen. En er zijn ook dingen waar je moeite mee hebt. Bij de een meer, bij de ander minder. Dus ook Israël, niet meer dan anders. Maar je verwacht van Israël wat anders. En ze zijn ook deels anders. Maar ze zijn ook deels keihard als het gaat om hun eigen beveiliging en zo. Ja, dat is moeilijk, ja. Maar dat neemt niet weg dat alles wat we over Gods volk zeggen, en dat wij de opdracht hebben om eerst de Jood te bereiken met het evangelie, dat staat. Dus ik blijf er altijd maar een beetje van af van die staat. Want ik weet het ook niet. Momentje. Ik weet het ook niet. En u zegt dat de Joden het gelovige volk zijn. Ja, oké. De orthodoxe gelovigen. Er lopen inderdaad miljoenen Joden op de wereld rond. Er zijn een heleboel Joden die weten niet eens dat ze Joods zijn. Er zijn een heleboel Joden die het wel weten, maar die doen er echt niks aan en die willen er ook niks aan. Dat is nog een tweede holocaust geworden na de eerste holocaust. Een deel daarvan is zeer oprecht toegewijd, ook al noemen wij het als christen dan religie, en allemaal vormen en zo. Zeer oprecht, ik ben vorige week, of twee weken terug op Yom Kippur, heb ik een hele dag meegedaan. We werden uitgenodigd door een bevriende rabbijn. En zei, nou, kom maar. Dus wij hebben met een paar mensen hebben dat hele etmaal meegemaakt. En je merkt heel veel op van, ze zeggen maar gebeden, ze lezen het voor uit het boek en zo. Dat spreekt ons niet zo aan, maar ik merkte ook de oprechtheid, de bewogenheid, de eerlijkheid. Die is er ook. En dan kom je al gauw bij het punt van liefde. Liefde is de taal die spreekt het hardst. Die spreekt het duidelijkst, want daar zit God zelf achter. Joden kunnen we bereiken met liefde. Kledinghulp is evangelisatie, omdat het liefdedaden zijn. Qua tijd zou ik nu moeten stoppen. Dus zeg maar, er valt over Israël nog veel meer mooie dingen te delen en te leren van elkaar. Maar
Christen beoordeeld.
Nee, dat zijn ze niet, nee. Mag ik doorgaan? Ja, oké, okay. Geef dan even aan als jullie vinden dat ik dat het moet stoppen. Lutze, ja? Ja? Ja, God is heel duidelijk over oorlog en zo. Je kan een heleboel leren hier over hoe je met oorlog om moet gaan. Werner.
We hebben nou die tweede vraag gesproken. Een beetje negatief. Kan ik hem afsluiten met iets positiefs? Een vraagkwestie.
Of ik een vraag stel of zo?
Ik vind het een beetje open. Oh, ja. Open negatief eind over is al. Maar kunnen we een positief einde?
Oh ja, ja. Ja. Reken maar. Goede suggestie. Maar het is reken maar. Maar nou herinner ik me ineens dat ik. Jij dus zegt nu al. Maar stak u nou ook net uw hand op? Of, oh, u.
Bijbel lezen in het Oude Testament, is er niks nieuws onder de zon. Want toen waren ze ook geen lievertjes.
En soms op bevel van God.
Ook. Ja. Maar ook dat ze in ballingschap werden gedreven, omdat ze zich niet naar de wil van God deden.
Ja.
Dus dan denk ik van, ja, het is natuurlijk wel zo dat het anders moet, maar ik leg het dan ook wel in Gods handen, want ik denk van, God die bewaakt zijn volk, die ontfermt zich over zijn volk.
Ja.
En oké, ze doen negatieve dingen, maar dat is een heel de geslacht van de geschiedenis is dat gebeurd.
Ja, er is wel een opmerkelijk feit dat mensen, wie ook het zijn, als ze commentaar hebben op Israël, en vooral in de wereld, je hoort niet hetzelfde commentaar over landen waar duidelijk dictatuur heerst. Daar wordt dan niets over gezegd. Dat blijft altijd, dat betekent, voor mij betekent dat, het gaat hier om een geestelijke zaak. Want menselijk gezien is het heel vreemd wat er in de wereld gebeurt, in de verhouding tussen Israël en andere landen, waar veel meer kwaad gebeurt. Dan is het geestelijk. En dat klopt, want wat er gebeurt is gewoon een hele grote geestelijke strijd. Daarom is het volk van God, sorry Ad, Tineke, ja maar... Had ze nu ook zijn hand op, maar nou, Marieke, jij wilde nog, dus stak net ook je hand op.
Ja, ik ben heel erg opgevoed met vervangingstheologie. En ja, Israël, wij zijn in de plaats gekomen. En, ja, toen moest ik op de Pabo een werkstuk maken. En ik dacht, nou, dan ga ik dan doen over de Palestijnen, want God houdt voor de Palestijnen. Ik ben er helemaal ingedoken en helemaal anti-Israël. En ik had echt een haat tegen Israël. Want ja, wat ze allemaal doen en wat je allemaal ziet op het nieuws. En al die mensen die maar voor Israël zijn, weet je, kijk om je heen. En ik was toen in een gemeente, jaren later, en toen was er ook een soort van Israëlzondag. En toen beleed de voorganger ook dat hij een soort van een haat naar het Joodse volk had. En toen werd ik heel erg onrustig van binnen.
Amen.
En toen ben ik naar voren gegaan, toen heb ik voor me laten bidden.
Amen, amen, geweldig.
Ik heb meer onderwijs gehad, maar ik zie nu Israël als mijn oudste broer.
Amen.
En mijn oudste broer die kan ook fouten maken.
Ja.
Maar mijn oudste broer, daar hou ik van.
Ja.
En wat ze doen, ja, hij krijgt heel veel te verduren, die oudste broer, maar het is wel mijn broer.
En ik denk, ik vind het heel mooi wat je nu zegt, en ik denk dat, dat hoe God tegen het Joodse volk aankijkt en hoe God tegen de christenen aankijkt, dat daar amper verschil in zit. Want wij vinden dat zij steken laten vallen of dingen niet doen of ongehoorzaam zijn. Maar wij zien niet waar we zelf ongehoorzaam in zijn en ook steken laten vallen. Ad.
Ja, want ik ben heel blij met wat Marieke zegt. En ik kom zelf ook zeg maar uit die richting. Ik kom uit een nog strengere richting. Ik kom waar ze het bij wijze van spreken hebben uitgevonden. De vervangingstheologie. Bij Van der Brink vandaan. En ik heb me daar echt van bekeerd. En dat is ook echt een bevrijding geworden. Wat ik in de hele discussie over dit onderwerp wel eens jammer vind. Is dat je eigenlijk niet zo vaak een middenweg hoort. Je hoort vaak de uiterste. En ik heb een vriend die hier ook al in onderlegd is. En die zei tegen mij, Ad, jij komt echt vanuit het pure vervangings. Kijk uit dat je niet doorschiet. En dat is iets dat heb ik altijd in me opgehouden. En ik weet wel dat Pinto, die heeft eigenlijk hetzelfde ook meegemaakt. Die kwam daar ook vandaan. En ik heb zijn boek ook gelezen. En die is daar dus heel mild in.
Ja.
Maar waar je voor uit moet kijken, en dat is dan gewoon een heel makkelijk spreekwoord, is dat je met het badwater het kind niet weggooit.
Ja.
Dus op het moment, kijk, er zijn fanatieke Israël mensen. Ik heb ze meegemaakt, nou, dat ik bij wijze van spreken echt me vast moest spijkeren en mijn mond dicht moest plakken.
Kan je dat?
Ik dacht van, hou eens op. Van, ik ben een keer op een Israël week geweest en er was iemand uit Katwijk, nou, alles was goed en weet je wel, de show. Maar als je dat alleen maar hoort en daar alleen maar naar kijkt, dan komt er op een gegeven moment wondering.
En daar zit,
dat is zo jammer. En daar probeer je daarvan af te halen.
Daar zit ook weer een geestelijke werking achter.
Ja,
overigens mijn hele voorgeslacht komt uit Katwijk.
Ja, ja. Ah, ook dat zag ik.
Maar Satan die wil ten alle tijde dat hele gedoe in zijn ogen van Israël wil die kapot maken en verminken en wat dan ook. Dus wat doet hij? Aan alle kanten laat hij mensen doorslaan. Tot zeer ernstig toe.
Ja, ja. Ik ken iemand die heeft zich...
Onze oudste zoon, die was een vurig aanhanger van Jezus. Stond op zijn 13e al op de technische school in de aula voor de hele groep te praten. Op zijn 13e over Jezus. En nu is de Joodse orthodox.
Ja.
En geloof niet meer in Jezus. Omdat hij zo doorgeslagen is. Gegrepen door de verlokking van judaïsme. Judaïsme verlokt, vertoverd. Nou gaan we nog op een andere manier afsluiten.
Mag ik nog één ding dan zeggen?
Als het kort is, want de leiding van deze gemeente die houdt mij...
dat weet ik. Ik hou het kort. Wat belangrijk is, jij zegt van ik ga voorlezen van iemand. En jij hebt de brief van Paulus aan de Romeinen. En ik denk dat daarin ook, zeg maar, de oplossing ligt. Kijk niet naar een staat. Kijk niet naar wat
Amen.
Er allemaal gebeurt.
Amen.
Kijk gewoon naar het woord en laat het woord met je spreken. En
Amen.
Vraag de geest of die het in jouw hart wil leggen.
Fantastisch, Ad. Heerlijke toevoeging. Dat heb ik gedaan door die brief te lezen en niet heel veel van mezelf te vertellen, maar juist dat. Dus het is een hele goede bijna afsluiter. Het laatste wat ik nu wil zeggen is Ezechiël 37. Daar kan je natuurlijk ook een x-aantal zondagen over preken. Maar nu alleen maar een afsluitende opmerking. Kun je meelezen? Kan het gebeamd worden of zo? Ezechiël 37 vers 15. Ezechiël 37 vers 15. Vers 1 tot 14 gaat over het dal van de dorre doodsbeenderen. En Ezechiël 15 gaat over eenheid. Vanaf vers 15 gaat over eenheid. Het woord van Jahwe kwam tot mij, uw mensenkind, neem een stuk hout, eigenlijk staat er neem een boom, en schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen. Denk bijvoorbeeld aan de Levieten en de Benjaminieten. Neem dan een ander stuk hout of boom en schrijf daarop voor Jozef, het stuk hout van Efraïm. Want Jozefs aandeel is gesplitst, zijn erfdeel is gesplitst in Efraïm en Manasse. En dan zegt hij het over het niet Efraïm en Manasse, maar hij noemt alleen Efraïm hier. Voor Jozef, een stuk hout van Efraïm en het hele huis van Israël dat daarbij behoort. En na de tweedeling van Israël in 10 stammen en in 2 stammen, wordt de 2 stammen worden Juda genoemd en de 10 stammen worden of Israël genoemd of Efraïm. Dus hier staat het eigenlijk, neem een boom of een stuk hout voor Juda, de 2 stammen, en voor de 10 stammen, Israël, Efraïm, Jozef. Dat is allemaal die benaming voor de 10 stammen. Voeg ze dan aan elkaar tot 1 stuk hout, zodat ze in uw hand tot 1 worden. En nou is het bijzondere dat er in het Hebreeuws staat, niet dat ze 1 worden, maar dat ze enen worden. Dus als Ezechiël die 2 bomen of stukken hout in zijn hand heeft, bij wijze van spreken, dan zijn dat nog steeds 2 stukken hout. Maar ze zijn in elkaar. Ik had het eigenlijk mee moeten nemen, want ik heb daar een voorbeeld van. Dan vers 18. Wanneer nu uw volksgenoten u vragen, wilt u ons niet meedelen wat u daarmee bedoelt? Zeg dan tot hen, ja dat wil ik wel. Zo zegt de Heer Jahwe, zie, ik, en dan gaat het over onze God Jahwe. Ik neem het stuk hout van Jozef. Hé, de volgorde is anders. Nu niet eerst Juda, maar nou eerst Efraïm, Jozef. Ik neem het stuk hout van Jozef, dat aan Efraïm toebehoort, en van de stammen Israëls die daarbij behoren. En ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat ze één zijn in mijn hand. En dan staat er natuurlijk niet enen, maar echt één, een gat. Dat is bijzonder. Als de profeet dat profetisch moet overdragen aan het volk, dan zijn ze in zijn aardse hand nog steeds twee, maar wel in één hand. En als God het doet, dan zijn ze echt één. Dus in Gods ogen zijn wij één volk. Oh, dan moet ik er even bij zeggen dat Efraïm, geloof ik, is een beeld van de christenen. Namelijk die 10 stammen die zijn verstrooid over heel de aarde. Dat noemen we de verstrooide stammen, de 10 stammen. En de christenen zijn verstrooid over heel de aarde. Dat was profetisch wat hier gezegd werd. Christenen zijn verstrooid over heel de aarde. En dat is ook de bedoeling. Daarom heeft God dat zo gedaan. Op het moment dat die 12 stammen splitsen in 2 en 10, willen ze tegen elkaar gaan strijden, wil Juda gaan strijden. En dan zegt God, niet doen. Door mij is deze zaak geschied. God heeft die splitsing van 2 en 10 bewerkt. Of toegelaten mag je ook zeggen, maar hij had daar een grootste bedoeling mee. Dus het mooie is, wij zijn christenen, wij zijn één met het volk Israël. Wat kunnen we nou toch mooier doen, Johannes 17, dan die eenheid nastreven. In ons denken, in ons voelen, in ons bidden, in de aandacht die we voor onze andere helft hebben. Zoals man en vrouw, zolang ze op aarde zijn, zijn ze één vlees in Gods ogen, maar nog wel 2 lichamen. En straks als je dan in het koninkrijk van God bent, in de eeuwigheid bent, dan ben je echt één geworden. Amen. Halleluja. Heer, wilt u deze gemeente zegenen in hun houding tegenover Israël. En dat laten we verder aan u over en aan deze gemeente over. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.